Verleden week ben ik met een serie preken begonnen over de geestelijke strijd in de Efezebrief. En volgende week ga ik daarmee door. En wat we hebben gezien verleden week, om even in het kort samen te vatten, is dat in Efeze 6 wordt dat duidelijk omschreven dat er is een duivel, er zijn demonen en er is een geestelijke strijd. En het zou dwaas zijn als u niet rekening houdt met de realiteit. En dat u niet leert hoe daarin te staan en hoe in de strijd te overwinnen. En zoveel geliefde kinderen van God zie je wegglijden omdat ze bepaalde dingen niet doorhebben. Maar God heeft heel zijn woord gegeven om u principes te leren. Om u te leren juist in die boze dag, zoals in de Efeze 6 staat. In die boze dag, in die dag van beproeving. Niet alleen weerstand te bieden, maar uw taak te vervullen en te overwinnen. Dus niet alleen dat u net alleen maar weerstand weet te bieden, maar dat u ook uw taak blijft vervullen, uw verantwoordelijkheid blijft nemen en dat u overwint. God heeft u bestemd tot overwinnaars. En God wilt u principes leren om te overwinnen in uw leven. Verleden keer heb ik gesproken over zoveel leugens in onze gedachten en onze emoties die ons dringen om een verkeerde strijd te strijden. Je kan een goede strijd strijden en je kan een verkeerde strijd strijden. En zoveel mensen die strijden vanuit hun eigen kracht, vanuit allerlei frustraties, vanuit afwijzing, vanuit pijn, vanuit hun eigen gelijk, hun eigen recht of vanuit boosheid. En als u dan de geestelijke strijd aangaat, leidt u de nederlaag. De verleden keer heb ik laten zien dat de Efezebrief begint met Efeze 1 en laat zien wie u bent in Christus. Als u nog zo strijdt uit afwijzing, uit dat u niet u aanvaard weet, mediteer over Efeze 1. Leer het uit uw hoofd. Want u bent gezegend, u bent geliefd, u bent aanvaard in de geliefde. En het is zeer belangrijk dat u leert te strijden vanuit deze positie die u heeft in Christus. Dat u leert strijden vanuit hoe God u ziet. Anders strijd je maar constant tegen je eigen zwakheden, eigen strijd. Allerlei strijd heb je en God wil dat je afrekent met die leugens in je gedachten en je emoties. We moeten leren strijden vanuit een geest van genade. Daar hebben we de keer over gehad. Leren strijden ook met elkaar als gemeente. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we overwinnaars zijn. Samen kunnen we gaan ervaren hoe geweldig grote liefde is van Jezus Christus. Maar samen met alle heiligen, zegt de Bijbel. Deze zondag gaat het over een volgende gedeelte in de Efezebrief. Vanaf Efeze 4 gaat Paulus spreken over onze wandel en handel in God. En ik wil u laten zien deze morgen hoe belangrijk het is dat u let op uw wandel. En dat het zeer belangrijk is om in de geestelijke strijd de overwinning te behalen. Ik ga een aantal teksten lezen. Efeze 4 vers 1. Je mag ze opschrijven als u wil, kunt u ze thuis nalezen. Maar het beste is dat u de hele Efezebrief een paar keer overleest. Dan begrijpt u meer wat ik bedoel. Paulus zegt in Efeze 4 vers 1. Als gevangen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee u geroepen bent. En uw roeping is dat u zoon en dochter van de levende God bent geworden. Is dat u in zijn liefde bent aangenomen. En Paulus zegt, daar moet je waardig naar wandelen. Je moet niet wandelen om waardig te worden. Je bent waardig door geloof in Jezus Christus en je wandelt daarnaar. U bent gerechtvaardigd door geloof en u moet wandelen als een rechtvaardige. Leren wandelen door de kracht van de Heilige Geest. Efeze 4 vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat u niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken. Dus u moet anders wandelen zoals de niet-gelovigen wandelen, zoals de wereld wandelt. Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. We moeten wandelen als geliefde kinderen en wandelen in de liefde, diezelfde liefde waarmee Christus ons heeft lief gehad. Efeze 5 vers 15. Zie dus nauwlettend toe, pas erop, zegt Paulus, ziet er nauwlettend op toe hoe je wandelt. Let op je wandel, zegt hij. Efeze 4, vers 27, geef de duivel geen voet. Geef hem geen plaats in je leven. Als je een dief was, steel niet meer. Laat er geen losse taal uit je mond komen. Wat Paulus hier zegt is, dus dat blijkbaar door jouw wandel en handel kan je de duivel voet geven in jouw leven, plaats geven in je leven. Als jij de duivel plaats geeft, kan je de overwinning niet behalen in de geestelijke strijd. Nou, daar gaat het vanochtend over. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe kan je daar nou de overwinning in behalen? Paulus gaat dan ook nog door in Efeze 5 en 6 aan het einde van de hoofdstukken over onze relatie met onze kinderen, met onze vrouw. Ook dat zijn ook dingen die ons kunnen belemmeren. De Bijbel zegt dat als ik in ruzie heb met mijn vrouw, dan kan mijn gebeden belemmerd worden. Dus hoe belangrijk is het om te letten op onze handel en wandel en door de kracht van de Heilige Geest te wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Nou, waarom is het nou zo belangrijk? Ik ga u helemaal terugnemen naar Genesis. Waar het om gaat is dit. Hoeveel gezag heeft de duivel? Dat is de vraag die ik in het midden wil leggen. En waar heeft de duivel zijn gezag vandaan? Heeft God hem dat gegeven? Heeft hij nog steeds het gezag van de engel die hij had in de hemel? En dat is iets wat u heel goed moet begrijpen. En daarvoor bid ik u ook dat u door de Heilige Geest dat zal gaan verstaan. Als u dit gaat begrijpen, zult u nooit meer bang zijn voor de duivel. En zult u een wapen krijgen om te overwinnen. Echt waar. Want er zijn heel veel christenen die geloven dat de duivel zomaar een geweldige grote macht heeft en kan doen wat hij wil. En nog een enorme macht in zichzelf heeft, een macht als van een gevallen engel. En zomaar even allerlei dingen kan doen hier op aarde. En ik wil u iets laten zien uit de Bijbel, want daar gaat het uiteindelijk om. Dus waar komt zijn macht vandaan en wie heeft de duivel zijn macht gegeven vandaag in de dag? Hoe komt het dat de macht van het kwade van de duivel zo geweldig groot is in deze wereld? Hoe komt dat nou? Heeft God dat gedaan? Waar komt dat vandaan? Nou, voordat de duivel verscheen in de hof, u kent het verhaal wel in Genesis. Genesis 2, als de duivel Eva misleidt. Waar komt die vandaan, die slang? Waar komt die vandaan, die duivel? Dat kunt u lezen in Ezechiël 28, vers 11 tot 19. We gaan dat niet lezen, maar ik haal alleen één tekst eruit aan. Dus Exodus 28, vers 11 tot 19. Daar kunt u lezen dat voordat de duivel dus verscheen als een slang in de hof, was hij een beschuttende gerub op de berg des Heren. Hij was een van de allerhoogste gerubs, engelen in de hemel, die de taak had om daar dus de hof des Heren te bewaren, de berg des Heren te bewaken. Dat was zijn taak, dat was zijn plaats. God had hem die plaats en dat gezag gegeven. Dat is heel belangrijk. Maar doordat blijkbaar engelen ook de mogelijkheden hadden om te kiezen, zien we dat deze engel koos in opstand te komen tegen God. Dat kunt u allemaal lezen in dat gedeelte. Ook bijvoorbeeld in Jesaja 14, vers 11 tot 15, u kunt dat opschrijven, Jesaja 14, vers 11 tot 15, zien we dat de Lucifer, en de naam van de duivel, dat Lucifer zegt, ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken en mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Ik zal en wil als God zijn. Dat was de zonde van de duivel. En wat staat er dan in Ezechiël uiteindelijk? Dat er onrecht in hem werd gevonden. Waarom? Hij werd hoogmoedig. Hij wilde zich aan God gelijk zetten. En dan staat er in Ezechiël dat God verbande hem van de berg der goden. God wierp hem ter aarde. Dus God haalde hem van zijn plaats en hij wierp hem op aarde. En hij kwam op de aarde terecht. Daar zien we dat hij als de slang naar Eva toe komt. We kunnen dit met andere woorden zeggen, dat God hem zijn autoriteit en gezag ontnam. Al zijn heerlijkheid en macht werd ontnomen. U kunt dat lezen in Ezechiël 28. God zelf heeft hem zijn heerlijkheid en macht en autoriteit ontnomen. Wat u goed moet begrijpen is dat God altijd werkt met gedelegeerd gezag. Gezag wat beperkt is tot de plaats die God iemand geeft. Kijk, als God een engel gezag geeft in de hemel, dan heeft hij dat gezag alleen maar voor de hemel en niet op aarde. Ja, toch? Daarvoor hebben de engelen ook geen macht hier op aarde, behalve in opdracht van God. Daarvoor zien we ook in de handelingen dat de engel die verscheen aan Cornelius, die mocht het evangelie niet prediken. Die zei alleen, haal Petrus. Want God had het gezag om het evangelie te prediken aan mensen gegeven. En God respecteert gezagsgebieden. Een voorbeeld, als iemand directeur is, bedoel de directeur van de KPN, ik noem maar wat, en die wordt morgen ontslagen en op straat gezet, en die krijgt dan nog een fooitje mee van een paar miljoen euro, zo gaat dat meestal. Dan, wat er dan gebeurt is, als die man dan maandag wordt ontslagen en dinsdag teruggaat naar de KPN, dan kan hij wel orders gaan geven, maar hij heeft geen gezag meer. Het moment dat een directeur dus van zijn plaats wordt ontslagen, ontheven, verliest hij daarmee zijn gezag. En dat is iets wat u heel goed moet begrijpen, dat toen de duivel op aarde kwam, had hij ten eerste al geen gezag op aarde, had hij niet van God gekregen, maar hij had ook zijn gezag als engel verloren, omdat hij ontslagen was. Hij had helemaal geen gezag meer, dat had hij helemaal niet meer. En dat is iets wat je heel goed moet gaan begrijpen, dat is een sleutel om dat heel goed te begrijpen. Dus toen de duivel op aarde kwam, had hij geen gezag en macht op aarde, maar zeer zeker geen gezag van een engel meer. Want hij was van zijn functie ontheven. En niemand geeft een ontslagen directeur nog gezag mee over het bedrijf. Dat doet toch niemand? Want als je iemand ontslaat, heeft hij geen gezag meer over dat terrein. Zo werkt het. Ook in de hemelse gewesten. Nou, hoe moest de duivel nou aan zijn gezag komen? Dat is een goede vraag. Hij stond er op aarde in zijn uppie. Hij was alleen maar een slangetje geworden. Hij had geen gezag meer van de hemel, hij had geen gezag op aarde. Nou, hoe moest hij nou aan dat gezag komen? Hoe moet hij nou komen aan macht in zijn leven? Dit moet u goed begrijpen, dit. Dat is een sleutel. Toen God de mens schiep, zien we dat God spreekt tot zichzelf. God zeide, laat ons mensen maken. Dat is heel bijzonder, want toen God de hemel en de aarde maakte en bomen schiep, sprak hij bijvoorbeeld, er zij licht. Hij sprak vanuit zichzelf iets in aanschijn. Er was geen licht, maar hij sprak, er zij licht en er was licht. Maar hier zie je dat God tot zichzelf spreekt, tot zijn eigen hart. Laat ons. En God nam iets van zijn wezen, van wie hij was, en daar maakte hij de mens van. Met de hoedanigheden, het natuur en het karakter van hemzelf. Opdat de mens zijn vertegenwoordiger zou worden op aarde. Dus zoals hij koning was in de hemel en hij regeerde in de hemel, zo de mens hier op aarde het koninkrijk der hemelen zou vertegenwoordigen en zou regeren op aarde, macht uit zou oefenen. En dat zie je dat God dat dus ook zegt. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee, over de gevogelte van de hemel, over het vee en over de hele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. That they will have dominion. Dat ze dominion zouden hebben, heerschappij zouden hebben over de aarde. God gaf dat gezag aan de mens, niet aan engelen. Ook niet aan de duivel. Hij gaf dat gezag aan de mens. En Satan wist dat. Satan wist dat de gedelegeerden op aarde, dat waren Adam en Eva. Zij hadden macht. Zij hadden gezag gekregen van God. Om deze aarde te onderwerpen. God zegt dat ook in vers 28, Genesis 1 vers 28. En God zegt dan tegen hun, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dus God zegt, wees zoals ik in de hemel de koning, wees jullie de koning op deze aarde. Breng haar onder het gezag van het koninkrijk der hemelen. En dus God gaf gezag aan de mens. En de duivel dacht van, hey, ze hebben iets wat ik niet heb. En wat er dan gebeurde is dat de duivel, hoe misleidt hij de mens door gezag en autoriteit? Nee, dat had hij niet. Maar wat de duivel wel had, dat was, de slang nu was, Genesis 3 vers 1, nu was het listigste, sluw, het arglistigste van alle dieren in het veld. Wat de duivel gebruikte, dat was zijn verdorven natuur. Arglist, misleiding, leugen. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt, hij is de vader van de leugen. Het enige wat hij kan doen is liegen. Het enige wat hij kan doen is misleiden. Jezus zegt, hij is een dief en hij is een rover. De duivel kan alleen maar illegaal gezag uitoefenen. En de enige wijze waarop hij dus gezag kan krijgen, dat is als hij de mens kan misleiden met zijn leugens. En de mens door zijn ongeloof zijn leugens gaat geloven en hem gehoorzamen gaat. En daardoor door ongerechtigheid en zonde hem die macht geeft. De mens geeft hem die macht. En dat is iets wat u heel goed moet begrijpen. Want zoveel mensen denken dat de Satan een soort superieure macht heeft en kracht en gebruikt tegen de mensheid. En ze zien de duivel als een enorm machtig wezen, die zoveel machtiger en sterker is als de mens zelf. Nee, de waarheid is dat de duivel jouw macht en gezag nodig heeft om te kunnen werken. En weet u, kinderen van God zijn daar vaak blind voor. Satanisten weten dat, weet u dat? Die weten dat. Satanisten weten dat hoe meer gruwelen en hoe meer kinderoffers en hoe meer zonde iemand geeft aan hem, hoe meer hij macht krijgt. Ik vertelde dat pas een keer op een conferentie, toen kwam er iemand naar me toe. En die zei, ik ben vroeger sataniste geweest, ik ben priesteres geweest in de kerk van Satan. Ze zegt, wat je zegt is waar, verkondigt dat. Ze zegt, dat is zo waar. Wij wisten als satanisten dat we altijd maar meer moesten zondigen. En hoe meer zonde wij gaven, hoe meer gruwelen wij gaven aan Satan, hoe meer macht hij kreeg. Maar de waarheid is dat de duivel heeft geen macht. Totdat een mens hem geeft. En dat is zo geweldig als we gaan zien ook waarom de Heer Jezus kwam en wat er gebeurde aan het kruis. Dat is zo'n geweldige boodschap die we hebben. We hebben de boodschap van de wereld, tot de verlossing van de wereld in onze handen. En dus wat we kunnen zeggen is dat de duivel is dus afhankelijk van het gebruik van onze macht. Alleen in de mate waarin de mens zich onderwerpt aan hem, kan Satan iets uitrichten. Dan is er nog een vraag, er staat bijvoorbeeld in Lucas 4, vers 5 tot 8. Mensen halen dat wel eens aan als ik deze dingen zeg. En er staat dat is de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus. En dan zien we dat de duivel neemt Jezus mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En toen zei de duivel tegen Jezus, u zal ik al deze macht en deze heerlijkheid geven, want ze is mij overgegeven, als je je neerwerpt en mij aanbidt. En Jezus zegt, ga weg Satan, er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Nou, de duivel zegt, deze macht en heerlijkheid is mij overgegeven. Wie heeft dat gedaan? Heel veel mensen denken dat God dat heeft gedaan, maar dat heeft God niet gedaan. En u kunt dat ook lezen in het hele Oude Testament. Elke keer zie je dat de koningen van Israël en van Juda, elke keer als zij gruwelen plegen en hun kinderen offeren, en hoe meer zij zondigen, hoe meer je ziet dat de vernietiging komt in het land. Je ziet gewoon de macht van Satan toenemen. En elke keer, bijvoorbeeld onder Hiskia en Jozua, als koningen zich bekeren, hun afgoden wegdoen, hun kleren scheuren van berouw. Wat je ziet is gelijk de regering van God komt terug. De macht van God komt terug. Ook in de richteren. Dat is een sleutel. Weet u, mensen, koningen geven zelf die macht aan Satan. En hoe meer een regering, hoe meer een koning toestaat dat goddeloze dingen worden gedaan in de maatschappij, dat gruwelen worden gedaan in de maatschappij, hoe meer macht Satan krijgt in de maatschappij. En daarom is het zo nodig dat de kerk van Jezus Christus opstaat. Dat we gaan bewust worden wat het gezag is en de macht die wij hebben gekregen van Jezus Christus. Dat is heel erg belangrijk. Psalm 115 vers 16 staat dat de hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De verantwoordelijkheid en het gezag heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. God heeft dat nooit teruggenomen. Nergens in de Bijbel ziet u dat God dat gezag van de mens heeft teruggenomen. Alleen de mens heeft door zijn zonde hoogverraad gepleegd en dat gezag overgegeven aan de prins van deze wereld, aan de duivel. En daarvoor kunnen wij nooit zeggen van als God liefde is, waarom gebeurt er niks met die aidskinderen in Afrika? bedoel, God kan dat vaak helemaal niet. Waarom? Omdat hij u en mij nodig heeft. God heeft zijn gezag gedelegeerd aan mensen hier op aarde. En het is aan ons mensen om te bidden en plek in te nemen, een positie in te nemen. En als de mens dat niet doet, zal God dat niet doen. Want hij overtreedt zijn eigen gedelegeerde gezag niet. Dat zijn heel belangrijke dingen om te begrijpen. En daarom is het zo belangrijk dat een kind van God leert bidden. En leert zijn positie in Christus te beseffen en daaruit te leven. Want de wereld is daar ook van afhankelijk. Hoe wij ons gezag uitoefenen. Als de kerk bidt. En als de kerk bidt, kan een hele natie veranderen. Waarom? Omdat we dan ons openstellen voor het gezag van de hemel. En het gezag van de hemel uit gaan bidden over een maatschappij. Geweldige opdracht heeft God ons gegeven. Wat we ook moeten begrijpen is, en dat staat in Psalm 98 vers 14. Daar staat: gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. De grondslag van de troon van God is gerechtigheid. De grondslag van de troon van Satan is ongerechtigheid. En wat wordt er bedoeld mee met het fundament of de grondslag van de troon? Nou, de troon is de regering van God. De grondslag van een troon is het recht om te regeren. Wat geeft God recht om te regeren? Gerechtigheid. Hij regeert door gerechtigheid en recht. Wat geeft Satan recht om te regeren in de levens van mensen? Ongerechtigheid. En daarvoor moest de Heer Jezus wat doen aan die ongerechtigheid. Hij moest die zonde tot een einde brengen aan het kruis. En dat is precies wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Hebreeën 9 vers 26. Thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En wat hij heeft gedaan op het kruis van Golgotha? Dat hij het fundament van de troon van Satan heeft opgeblazen. Amen. Dat heeft hij gedaan. Want hij heeft dat fundament opgeblazen. Het recht wat Satan had om te regeren, heeft hij opgeblazen door zelf tot zonde te worden en onze ongerechtigheid op zich te nemen. Hebreeën 2 vers 14, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, de duivel, die de macht over de dood had, zou onttronen. Jezus heeft door zijn leven te geven in de dood de duivel onttroond. Zoals een Engelse vertaling zegt, tot niks teruggebracht. Hij heeft hem al zijn macht, zijn recht om te regeren ontnomen. En een kind van God heeft nodig om dat te horen. Door het kruis van Christus heeft hij geen recht meer op uw leven. Hij heeft geen recht meer om te regeren. En door uw wandel moet u hem dat ook niet meer geven. En hem niet meer die recht, dat recht geven, ook door ongeloof. Zoveel mensen geven door leugens van Satan, alsof hij alle macht heeft, geef hem geloof. En daardoor geven ze recht aan Satan om wat te doen in hun leven. Maar geef hem dat niet. Daarvoor zie je ook dat toen de Heer Jezus op was gestaan naar de opstanding, dat hij de discipelen de wereld instuurt en dat hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook op aarde. Dus de mens Jezus Christus heeft die macht weer teruggebracht aan de mens. En aan ieder die in hem gelooft. De macht is niet aan Satan op aarde. Al is hij de prins van deze wereld. Maar het is illegale macht. Wat mensen hem geven door hun zonde. Maar wij die geloven in de Jezus Christus. Mogen gewassen worden van onze zonden en mogen weten dat hij alle macht heeft en dat hij ons ook gezag geeft om op slangen en schorpioenen te treden. Niets zal ons enig kwaad doen. En dat wij dus gezag mogen uitoefenen tegen het rijk der duisternis. Waarom? Omdat die macht en glorie die is aan de gelovigen toegekomen. Door geloof in de Heer Jezus Christus. En wat het nou is, hè, waarom? En dat is het fundament wat u mag weten. Wat u mag aanvaarden in uw leven. Weet u, elke ongerechtigheid in uw leven geeft in wezen ruimte aan Satan. Want door ongerechtigheid, dat is het fundament van zijn troon, daardoor kan hij regeren. En dan zegt hij, ja, dan kom ik helemaal in een kramp terecht. Als ik maar één foute gedachte heb, dan gelijk, brrrm, dan komt de duivel en die gaat me misleiden. Nou, weet u wat nou zo geweldig is? Dat de Heer Jezus Christus heeft u geplaatst op een ander fundament. Zolang uw fundament uw gerechtigheid is, en gerechtigheid betekent dat jij zonderloos bent in de ogen van God, alsof je nooit gezondigd hebt. Dus zolang jij in een kram blijft, mijn gerechtigheid, en je komt op jouw gerechtigheid voor God, zal de duivel altijd wel een ongerechtigheid vinden in jouw leven, ja toch? En zal hij altijd wel weer proberen zijn poten tussen te krijgen. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus Christus Gods gerechtigheid naar de aarde heeft gebracht. En dat we door geloof mogen staan op zijn gerechtigheid. Zijn volmaaktheid. Dat we mogen staan, dat we zo rechtvaardig zijn als Jezus Christus zelf. Nou, dat is een fundament om te strijden. Op dat fundament kan je altijd de overwinning behalen. Want het hangt er dan niet meer af direct van of jij volmaakt bent, maar dat jij gelooft dat hij volmaakt is en dat je gerechtvaardigd bent door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, dat geeft gezag en dat geeft autoriteit. Dus de Heer Jezus heeft niet alleen de troon van Satan opgeblazen door tot ongerechtigheid te worden. Hij heeft gerechtigheid Gods geopenbaard, waardoor God legaal weer kan regeren in zijn volk. En hoe meer we dat beseffen, dat we gerechtvaardigd zijn door zijn gerechtigheid, door geloof, dat opent de weg dat Gods koninkrijk meer en meer kan komen in ons leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één mens zeer vele rechtvaardigen worden. Romeinen 5 vers 19. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, dat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Hij is voor ons tot zonde geworden, dat wij zouden worden gerechtigheid Gods. En die plek die we in mogen nemen, dat breekt de macht van Satan en geeft God het recht om met zijn regering te komen. Nu in de praktijk. De praktijk is gewoon dat we allemaal nog te maken hebben met onze ongerechtigheden en zonden. We leven in een wereld waar we verzocht kunnen worden door de wereld, door ons eigen vlees. Wat de Bijbel zegt, door je misleidende begeertes. Nou, hoe moet je nou strijden? Ook daarin moet je leren de goede strijd te strijden. Want je kan gelijk zeggen, oh, zie je, dat klopt niet in mijn hart, dat klopt niet in mijn hart. Oh, dan krijgt de duivel gelijk weer recht op mijn leven. Nee, je moet leren hoe je moet strijden. Niet in eigen kracht, niet proberen zelf rechtvaardig te worden. Maar zoals de Bijbel zegt, wij die tot hem onze toevlucht hebben genomen. Je moet leren je toevlucht te nemen bij Jezus Christus. Je moet leren je toevlucht te nemen bij het kruis en daar al je hoop op te stellen. Dat niet alleen hij daar jouw zonde heeft gedragen, maar je bent daar met hem gekruisigd. Oh, aan dat kruis is opstandingsleven uit voortgekomen. Je bent gestorven en opgestaan met hem. En dat is precies ook wat Paulus ons hier leert, dat we op een juiste wijze moeten leren strijden. En vooral die dingen moeten verbergen in ons leven. Want ook voor een kind van God blijft het zo dat we de duivel voet kunnen geven als wij in bewuste zonde leven. Dan absoluut stel jij je open voor vernietigende macht van Satan. Maar er is oplossing, ook voor falende zondaars, falende christenen. Dat is dat je je toevlucht neemt bij het kruis van Christus. En dat je alleen gaat rekenen op zijn gerechtigheid. En dat je niet gaat proberen jezelf te veranderen, maar leer jezelf over te geven in de dood. Dat is een heel andere strijd. En dat is de strijd die de Bijbel ons leert. De strijd die wij moeten en mogen leren. Paulus zegt het dan zo. Jullie geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Jullie hebben toch van hem gehoord en zijn in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat jullie wat je vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, die kapot gaat naar zijn misleidende begeerte. Ik bedoel, God wil die oude mens niet opkalefateren. Die oude mens die zit vol misleidende begeerte. En ook als je in je eigen leven gaat roeten, zal je merken dat die oude mens, je oude natuur, blijft misleidende begeerte hebben. Blijft jou misleiden. Het hart is arglistig. En de Bijbel zegt, daar moet je niet tegen strijden. Dan moet je niet proberen te veranderen. Dan moet je niet proberen christelijk te maken. Dan moet je afleggen. Moet je doden. Moet je bij het kruis brengen. En belijden, dit is dood in mijn leven. Ik ga hier niet meer tegen strijden. Dit is dood in mijn leven. Ik leg het af. Die oude mens, die oude rakker met zijn misleidende begeerte. Ik leg het af, ik dood het. Door het kruis van Christus. Dat is de wijze waarop Paulus ons leert strijden. En dat je verjongd wordt door de geest van je denken. Dat je anders gaat denken. Dat je niet meer gaat denken, ik ben maar een armzalige zondaar die altijd maar weer moet vallen. Maar dat je gaat denken, nee, ik ben een zoon en dochter van de levende God. Ik ben gerechtigheid Gods geworden. Ik weet, Jezus Christus woont in mij. Ik weet dat Hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Je gaat anders denken. Niet meer negatief denken, dat je altijd weer zal vallen, dat altijd weer mis zal gaan. Maar je rekent af met die leugens en je gaat geloven dat jij een nieuwe schepping bent geworden in Jezus Christus. En daar ga je in leren wandelen. En elke keer als jij merkt in je leven, weer een verkeerde gedachte, weer een begeerte, weer irritatie in mijn leven. Verberg het niet. Reken ermee af. Gewoon elke dag. Het moment dat jij merkt van, hey, ik erger me, er zijn dingen niet goed in mijn hart. Dat je elke keer zegt, Heer, ik breng het bij het kruis. Ik dood het in Jezus' naam. Leer zo te leven. En je zal merken dat God zijn woord gaat bevestigen. Dat je erdoor verandert. En dat je dus verjongd wordt door de geest van je denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat staat in Efeze 4, vers 20 tot 32. En dus ook heel bewust de nieuwe mens aandoet. Wat betekent dat nou, de nieuwe mens aandoet? Dat is gewoon heel bewust in geloof dat je zegt, Heer Jezus, ik doe u aan als mijn gerechtigheid, als mijn heiligheid. Ik vertrouw in niks meer op mijn gerechtigheid, maar op uw gerechtigheid. Ik ga niet proberen me heilig te maken, maar ik doe uw heiligheid aan. En u zal merken als u dat leert in praktijk te brengen, en niet alleen maar te zeggen, oh, dat is een mooie preek deze morgen, maar leert elke dag in praktijk te brengen, in uw wandel, dat het werkt. Dat u erdoor verandert. Misschien niet van de ene dag in de andere dag, maar u zal merken dat als u in dat principe wandelt, dan verandert u naar zijn beeld. U krijgt een ander karakter, God heiligt u, hij verandert u. Het is zijn kracht die in u werkt. En we hebben Gods kracht nodig, ja toch? We kunnen dat zelf niet. Maar hij heeft de oplossing gegeven door aan het kruis te sterven. En als u zo elke keer de dingen direct mee afrekent, zult u nooit legale grond geven aan de duivel. Maar als u geheime zonden heeft, waar u niet mee afrekent, dingen die niet beleden zijn, dat zijn knalopen deuren waarin u de duivel macht geeft over uw leven. En daarom zegt de Bijbel, ziet nou lettend toe hoe je wandelt. Niet om jezelf nogmaals beter te maken, maar om elke keer te vluchten naar het kruis en met dingen af te rekenen. Te zeggen, bid voor mij. Vraag aan een broeder voor je te bidden, een zuster. Breng het in gebed bij de Heer, reken met dingen af. Ruim het op. Want dat maakt dat de hemel nabij kan komen. Dat de heerschappij van de hemel kan regeren in uw leven. Daarom zegt, gaat Paulus ook door in dat gedeelte. Leg de leugen af, geef de duivel geen voet, steel niet meer. Zeg geen zotte woorden, bedroef de Heilige Geest van God niet. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek worden uit uw midden gebannen. Eveneens alle kwaadaardigheid. Hij wees tegen elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. En dus wat Paulus hier zegt is, leg die dingen af. Hij zegt, nergens proberen te veranderen. Hij zegt, geef er een schop tegen, leg het af, doe aan. Laat je vullen met de liefde van Christus, neem tijd om in aanbidding te zijn. Neem tijd om te zeggen, Heer Jezus, raak mij aan, vul me met uw liefde, vul me met uw heiligheid. Dat je gaat leren leven door geloof. Niet meer zozeer jouw werken voor hem, maar dat je je gaat verheugen in zijn werk voor jou. Je niet zo bezig bent met jouw liefde voor Jezus, maar veel meer bezig bent met zijn liefde voor jou. Dat je niet zo bezig bent met jouw rechtvaardigheid voor God, maar dat je weet dat jij rechtvaardig bent voor hem. Dat je niet meer zo bezig bent met jouw heiliging voor God, maar dat je bezig bent met zijn heiligheid voor jou. En dan ben je niet meer zo gericht op jezelf. En daarvoor zegt de Bijbel, laat je oog alleen maar gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Leidsman en voleinde van je geloof. Hij maakt het af in jouw leven. Nou, dat is het enorme belang van onze wandel. En daarom zegt de Bijbel, ziet nauwlettend toe hoe je wandelt. En dat is de boodschap die ik deze morgen wilde brengen. En dat ook in het komende jaar, als we een nieuw seizoen beginnen, laten we wandelen als heilige mensen. Niet in eigen kracht, maar leren te leven bij het kruis. Leren dingen telkens bij het kruis te brengen. Misschien moet je dat 100 keer doen, 200 keer doen, 300 keer doen. Er zijn dingen taai in een leven. Maar echt waar, als je het blijft doen, zal je merken, opstandingskracht wordt vrijgezet. Gods kracht gaat in je werken. En het boek staat het zo mooi in Efeze 6 vers 8. Laat zijn grote kracht in u werken. Bij ons staat er sterkt u in de Heer. Het boek zegt, laat zijn grote kracht in u werken. Weet je, en dat is het waar je aan moet overgeven. Laat zijn kracht in je werken. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. Uit hem is het, uit God, dat ik in Christus Jezus ben, die mij van God is geworden, verlossing, heiliging, rechtvaardiging en wijsheid. Het is zijn rechtvaardigheid, het is zijn wijsheid, het is zijn leven in mij. En daar hebben we in alles de kracht van de Heilige Geest bij nodig. En als u zijn kracht in u laat werken, zult u merken dat u weerstand kunt bieden in die boze dag, in die dag van strijd. U kunt weerstand bieden, want zijn kracht werkt in u. En u zal uw taak geheel vervullen en u zult merken dat u zal overwinnen. En dan hebben we geen roem in uzelf, maar u weet, het is zijn kracht. U hebt elke keer hebt u zich opengesteld voor die goddelijke kracht in uw leven. En dat zal niet gebeuren als u niet leert tijd te nemen om te bidden, om in aanwezigheid van God te komen en te zeggen, Heer, raak mij aan. Ik heb uw goddelijke kracht nodig. Want anders blijft het christenleven vaak één grote frustratie. En je zal merken, je komt er niet uit. Totdat je merkt, one touch of God, één aanraking van God, is meer dan heel de wereld. We hebben zo zijn aanraking nodig, zijn kracht nodig, zijn genade nodig. En God wil dat we in deze boze wereld, waar de duivel regeert door de macht van de mens, dat wij op gaan staan en laten zien dat God regeert in ons midden. En God regeert in ons leven. Ook in de duistere dagen, dat hij is koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Geef de duivel geen macht. De duivel heeft geen macht totdat jij het hem geeft. De duivel heeft geen macht totdat jij het hem geeft. Nogmaals, de duivel heeft geen macht totdat jij het hem geeft. Maar wij geven alle macht aan Jezus Christus. Amen. Geef de Heer een klapoffer. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Ga een moment bidden. Heer, wil u zo danken voor die overwinning van het kruis. Ik wil zo danken dat u uw kinderen verlost van elke angst voor de duivel en voor de duisternis. Want Heer, de duivel heeft vaak zoveel angst gezaaid in harten van gelovigen, van uw kostbare kinderen, dat hij een soort alle macht heeft hier op aarde. Maar wij erkennen dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat wij in Jezus Christus zijn. En dat u dat gezag en die macht aan de mens heeft gegeven. En wil u vragen, Heer, dat u ons als uw kinderen weer wil leren, Heer, opnieuw te staan in dat gezag en autoriteit van uw naam. Wilt u onze ogen daarvoor openen. En wilt u ons helpen om ook in emoties niet elke keer toe te geven aan leugenemoties en leugengedachtes. Alsof de duivel alle macht heeft. Maar dat we krachtig zullen zijn in het geloof. In die zekerheid dat u, Heer Jezus, het fundament van de troon van Satan heeft opgeblazen. Dat u hem heeft ontroond. Dat u alle machten, dat u die ontwapend heeft, openlijk tentoongesteld en zo over zijn zegen viert. En dat de zegen is aan onze Heer Jezus Christus. Dat hij werkelijk Heer is. En dat we dat mogen belijden ook. Heer, voor uw aangezicht, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dank u wel daarvoor, Heer. Vul ons met uw gezag en uw autoriteit. Dank u wel dat u dat ook heeft gezegd. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En tegen de hele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Heer, dank u wel daarvoor. Niets zal ons enig kwaad doen. Heer, sterk ons als uw kinderen. En misschien zit je hier deze morgen en zeg je, ja, ik heb daar zo strijd mee. Ergens heb ik zo'n angst voor de macht van de duivel. Ergens heb ik zo, elke keer weer, geef ik toe aan door angst geef ik ergens macht aan Satan in mijn leven. En maar God wil je vrijzetten van die angst, van die vrees voor de macht van de duisternis. Als je daar strijd mee hebt, mag je een moment gaan staan, wil ik voor je bidden. Als je merkt van ja, dat is, ik zit daar zo aan vast. Ook dingen misschien in je leven dat je zegt van ja, ik merk dat er nog zoveel verkeerde regering is in mijn leven. Waar de duivel gewoon elke keer zijn voet in krijgt. Maar ik wil dat brengen deze morgen bij het kruis. Ik wil daarmee afrekenen. Ik wil zeggen, Heer Jezus, ik breng het hier bij u. U bent ervoor gestorven. Dank u wel dat u die macht breekt in mijn leven. En ik geloof dat uw macht en regering in mijn leven zichtbaar wordt. Je mag een moment gaan staan. En je weet zelf al of deze boodschap je aan heeft gesproken. En als iets je aanspreekt, als de Heilige Geest je ergens op heeft gewezen in jouw leven, ga maar gewoon staan. Gaat om dat je erkent voor God. Ja, Heer, u heeft mij aangesproken deze morgen. En als God jou aanspreekt deze morgen, wil Hij daar wat in doen in jouw leven. En God weet het. God weet het. Ik wil jullie vragen gewoon een gebed mee te bidden. Heer Jezus, bid met heel je hart. Heer Jezus, dank u wel dat u mijn zonde heeft gedragen. Mijn ongerechtigheid. Heer Jezus, ik breng al mijn strijd bij u. Door ongeloof heb ik zo vaak macht gegeven aan Satan. Maar ik wil u vertrouwen. Ik wil geloven. Ik wil uitspreken. Dat Jezus, u bent Heer. U heeft alle macht in hemel en op aarde. Dank u wel dat u de macht van Satan gebroken heeft. Over mijn leven. Dat u de macht van de zonde gebroken heeft over mijn leven. Heer Jezus, ik neem uw gerechtigheid aan. Kom en regeer in mij. Verlos mij uit mijn angsten. Verlos mij uit de angst voor de duivel. Angst voor demonen. Ik zal niet vrezen. Maar ik zal u vertrouwen. Dat u die in mij is. Is meerder. En groter en machtiger dan de duivel die in de wereld is. Met u ben ik meer dan overwinnaar. Dank u wel voor uw opstandingskracht in mijn hart. Regeer in mij, o Heer. Doe uw werk in mij. Ik breng al mijn zonden, alles wat mij belemmert, breng ik bij het kruis. Dank u wel dat ik met u ben gekruisigd. Dat ik niet meer leef. Maar Christus, u leeft in mij. Werk met uw kracht in mijn hart. Verander mij, Heer Jezus. Amen.